Van harte welkom bij de podcast Natuurlijk Veranderen, waarin ik bij ondernemende mensen langs ga en vanaf hun werkplek bespreek hoe ze verandering in hun organisatie vormgeven. Vinden ze het moeilijk of juist makkelijk? Hoe krijgen ze iedereen mee? Is er sprake van een natuurlijke manier van veranderen en zo ja, wat is dat dan? Ik ben Els Modenaar en hou me dagelijks bezig met verandering in organisaties. Ik weet dat als je met verandering bezig bent, je af en toe best een beetje hulp kunt gebruiken. Luister daarom mee en gebruik de ervaring en de lessen van mijn gesprekspartners om jouw natuurlijke manier van veranderen te vinden. Ik zit tegenover Rob Uiterbergen bij Agen Timmermans in een hele mooie zaal op een vrijdagmiddag. Ja. En we gaan het hebben over natuurlijk veranderen. En mijn eerste vraag aan jou is, vind jij jezelf een natuurlijke veranderaar?
Ik denk het wel. Ik vind het ook wel een lastige vraag. Verandering hangt voor mij veel samen ook met ambitie. De wijze, als ik terugkijk waarop ik ben veranderd, is dat vooral door input van anderen. Ik denk wel dat ik een best wel sterke eigen mening heb en zienswijze op bijvoorbeeld de branche. Probeer daarbij vooral wel bij mezelf te blijven. Dus mijn eigen waarden, normen. Ook wel mijn eigen visie door te voeren binnen de directie die we hebben. De eigenaren. Maar sta wel heel erg open voor de mening en visie van anderen. Ik probeer mensen om mij heen te verzamelen. Waar ik wat van kan leren ook. Interessante mensen. Ik vind ook heel veel dingen interessant. En dat is zowel privé als zakelijk. Ik neem eigenlijk overal altijd wel iets mee. En ik denk wel dat dat zorgt voor, zelfs in je onderbewustzijn, voor een natuurlijke verandering. Ja.
Mm-hmm. Ja. Als ik zo hoor, ben je wel telkens bezig met vernieuwing. Ja. Of hoe kan het anders? Of
wel telkens het beste overal uithalen. Dat vind ik wel. En ook wel telkens toch wel de betere versie van jezelf te worden. Ook af en toe wel in de spiegel kijken. En dat is natuurlijk soms best moeilijk. Mooi vind ik altijd dat mensen zeggen, feedback is zo belangrijk. Maar volgens mij heeft stiekem iedereen moeite met feedback. Mm. Het is best wel confronterend soms natuurlijk. Maar veel belangrijker is uiteindelijk, als je dat hebt geïncasseerd, dat je er daarna zelf over na gaat denken van, joh, wat vind ik ervan? En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, dat feedback, dat je daar altijd wat mee hoeft te doen. Hmm. En soms kun je er ook heel goed voor kiezen om daar niks mee te doen. Maar net hoe belangrijk het is, dat vind ik sowieso van heel veel dingen. Hele pittige discussies over niks. Ja, weet je, dat vind ik, daar ben ik niet zo van. Of dat je per se overal wat van moet vinden. De vraag is altijd wel, hoe belangrijk is dat?
Ja. Nee, dat snap ik. En dat lijkt me ook een hele gezonde instelling in de zin. Ja. Want anders ben je continu overal mee bezig.
Ja, klopt. Ja,
dus je maakt daar keuzes in, als ik het zo hoor.
Ja. Ja, ook wel onbewust. Ik vind sommige dingen gewoon niet zo belangrijk. Als jij iets heel mooi vindt en ik iets heel lelijk, dan en dat is niet van belang dat ik dat zeg, ja, dan denk ik, waarom zou ik dat per se moeten zeggen? Wat is daar het belang van?
Ja.
En voordat je het weet kun je daar enorme discussies over voeren. Die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Ja. En dat vind ik, vind ik zonde.
Ja.
Zonde van tijd, energie, soms relaties.
Dus je maakt dan een onderscheid, als ik dat toch wel hoor, tussen persoonlijke voorkeur en smaak.
Ja.
Dan wel inhoudelijk wel discussie over wat is goed voor bijvoorbeeld Agen Timmermans.
Ja, precies. Ja. Of misschien soms ook wel goed voor mezelf, hè, als het over financiële zaken gaat. Dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja.
Ja. Vertel even iets meer over Agen Timmermans.
Ja. Agen Timmermans is een deurwaarderskantoor, een incassobedrijf, waar wij eigenlijk een full-service kantoor zijn. Mensen gooien een factuur over de schutting en als die onbetaald blijft en als dat nodig is, gaan wij voor ze naar de rechtbank voor die klanten en komt dan er ons echte deurwaarderswerk, buitenom het procederen in dat soort gevallen. Een deurwaarderswerk waarbij het, als dat nodig is, komt tot beslaglegging op vermogensbestanddelen. We zitten in in diverse groepen heel bewust. Dus we hebben bijvoorbeeld een hele grote tak advocatuur waar we voor werken. Waar het juridisch, het echte deurwaarderswerk om de hoek komt kijken. Heel stom beslag- en executierecht gaat. We hebben een hele groep aan klanten die in het MKB zitten. Bankair hebben we een grote groep met klanten. En zo hebben we wat divisies, huur. Dat doen we voor een hele grote groep opdrachtgevers. En daar ben ik vooral ook trots op, voor een hele grote groep opdrachtgevers die al heel lang klant bij ons is. Ons bedrijf bestaat 45 jaar. Er zijn klanten die vanaf dag 1 klant zijn. En dat zijn ze nog steeds. En dat is wel... Het doel is altijd om zowel met klanten als met medewerkers de relatie voor de lange termijn aan te gaan. Dan ontstaan er hele mooie relaties en hele persoonlijke relaties soms ook. Ik bedoel, opdrachtgevers waarmee je toch wel bevriend raakt. Dat is wel mooi. Dat voegt voor ons, voor mij, en maakt dat het ondernemen in een MKB-bedrijf eigenlijk heel mooi. Het persoonlijke vooral.
Ja.
Daar gaan wij eigenlijk allemaal het beste op.
Leuk om te horen. Maar dan kan ik me ook voorstellen, als je al zo lang met elkaar teruggaat met sommige opdrachtgevers... Ja. Want we gaan het natuurlijk hebben over verandering. Je moet elkaar dan ook elke keer wel weer vinden.
Ja. Heel mooi voorbeeld is dat er bijvoorbeeld in de verhuurmarkt is heel veel veranderd. Als je kijkt naar 15 jaar geleden, ontruimden we echt misschien wel 10 woningen per week. Dat was toen heel normaal. Als je niet betaalde, dan moest je gewoon je huis uit. En inmiddels hebben we met z'n allen een transitie doorgemaakt waarbij het sociale vangnet voor mensen die niet betalen veel groter is geworden, waarbij een veel groter palet aan oplossingen is, maar waarbij ook de sociale verhuurpartijen ook socialer zijn geworden. Dus niet alleen voor de sociale klasse voor een groot deel, maar ook dat het sociale karakter van die corporaties echt heel erg is veranderd en waarbij je natuurlijk op een hele andere manier die debiteur gaat benaderen. Vroeger was het, stonden deurwaarders misschien toch wel bekend om de lange grijze regie als voet tussen de deur. En wij zijn nu echt gesprekspartners en denken met mensen mee. Wij zijn een van de weinigen die echt bij problematische gevallen achter de deur kunnen kijken. Het gaat namelijk lang niet alleen om geld. Geld is vaak een van de problemen, maar er gaat veel persoonlijk leed, veel familieleed, gezinsdrama's gaan schuil achter financiële problemen. En wij zijn geen psychologen, maar wij zijn wel de partij bij uitstek die wat met het zien en het constateren daarvan wat kunnen doen. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om dat te doen. We hebben ons daarvoor ook gecommit aan een aantal keurmerken. Dat maakt ons vak mooier. Het maakt het mooier om met mensen bezig te zijn. Dus als je
en hoe neem je nou je organisatie, slash gewoon de mensen die hier werken? Want de organisatie klinkt zo abstract. Maar hoe neem je die daarin mee? Want je hebt mensen aangenomen die, ik zeg maar even, graag grijze jassen dragen en hun voet tussen de deur zetten. En je hebt nu mensen die nog steeds achter diezelfde deur kijken, maar die, als ik het zo hoor, met meer compassie en bijna meer oplossingsgerichte mentaliteit hun werk doen.
Nou, als ik
dat
zou...
is nogal een verschil.
Ja, dat is het. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat direct goed is gegaan.
Ja.
Ook dat is voor onszelf een leertraject geweest. Want in het begin heb je de meest wilde ideeën over verandering. En dan ben je daar met een management over aan het nadenken. Of een directie, maakt niet zoveel uit. In ieder geval met een groep over aan het nadenken. En dan bouw je daar langzaam, of werk je toe naar een punt waarop je denkt van dit moet het zijn. En dan denk je, het ligt er. We gooien de organisatie in en morgen is het anders. En dat is natuurlijk niet zo. Dus... daardoor zijn dingen ook wel eens mislukt in het verleden. Zijn ze anders uitgepakt en niet per se altijd slechter, maar dan dat wij ze in eerste instantie voor ogen hadden. En hoe we dat nu doen, vooral proberen te doen, en ik denk ook dat we dat goed doen, er is altijd ruimte voor verbetering, maar is dat we in een veel eerder stadium eigenlijk onze ideeën, ik bedoel, als eigenaar heb je een bepaalde visie bij je bedrijf. Ik heb 2 kinderen thuis, maar eigenlijk heb ik 3 kinderen. Hè, want ook ons bedrijf maakt onderdeel uit, letterlijk van ons gezin, maar ook van nou, het is iets waar je echt van houdt, waar je passie voor hebt.
Ja.
En door die visie te delen, ook van de werkvloer terug te krijgen, joh, maar wij zien dat zo. Het gesprek aan te gaan waarom je dat zo ziet. En deels ook, weet je, waar soms een grote groep rechts af wil, maar jij toch, of wij als directie toch linksaf willen, of misschien moeten soms, vanwege ook veranderende wet en regelgeving en de financiële overwegingen, is het overtuigen van uiteindelijk je medewerkers ontzettend belangrijk. Want die verzetten toch voor het grootste gedeelte het werk, die zijn toch voor het grootste gedeelte uitvoerend. Als hun overtuigd zijn, ja, dan gaat het wel lopen. Dat is wel de praktijk. Dus je moet zelf ideeën en visie hebben is leuk, maar dat overbrengen en iedereen enthousiast krijgen en meekrijgen, ja, dat is wel een leuk spel eigenlijk.
Ja?
Ja, vind ik wel. Ja. Ja.
Want ik hoor ook wel eens dat overtuigen, een ander overtuigen, eigenlijk helemaal geen zin heeft.
Nee, het gaat niet zozeer om overtuigen. Ja. Geen zin heeft. Kijk, soms heb je natuurlijk, soms moeten dingen gaan zoals ze moeten gaan. En dan, dat is ook altijd het verhaal van top-down of het gezamenlijk bestuur. Soms zijn er natuurlijk, moet je als eigenaar of als manager beslissingen nemen, omdat dat bedrijfsmatig zo moet of omdat wet en regelgeving dat zo oplegt. Maar het mooiste is wel dat als je er samen over nadenkt, en samen tot een acceptabel iets kan komen, waarbij inderdaad soms water bij de wijn gedaan moet worden, je wel draagvlak creëert. En het moeilijkste zijn de mensen die zich, die van nature wat koppig of starrig zijn en die niet zozeer moeite hebben met het punt waarover je het hebt, maar wel om toe te geven vanuit hun persoonlijke aard. He, dus die laat zich gewoon moeilijker overtuigen of zijn minder snel enthousiast.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen dat als ik echt... Ik heb, een mooi voorbeeld is dat ik heb jarenlang ben ik lid geweest van Young Management. Een club van jonge ondernemers die heel veel bedrijfsbezoeken deed. En overal waar ik kwam, en of dat nou een steenhandel was of een... Ja, god, we hebben zoveel bedrijfsbezoeken gedaan, maar overal neem je wat mee. En wat ik dan grappig vind, als je dan zo'n idee introduceert in je eigen bedrijf, is dat mensen heel erg in een soort tunnelvisie zitten. Zeggen, ja, maar dat is een steenhandel en wij zijn een duurwaardeskantoor, dus dat kan helemaal niet. Terwijl als je natuurlijk alles plat slaat, is ondernemen, is gewoon ondernemen. En of je nou stenen verkoopt, of je verkoopt in ons geval incasso werkzaamheden, diensten, in de basis gaat het om hetzelfde. En ja, die overtuiging, dat vind ik wel leuke gesprekken om te voeren eigenlijk.
Ja.
Dus vooral het enthousiast krijgen, het uitleggen waarom. Mensen ook mee laten denken. Want ik moet ook wel zeggen, wat ik ook wel heb geleerd, is dat juist die ideeën van anderen je ook verder kunnen helpen. De visie van anderen daarop. Het is ook niet zo dat je alle wijsheid per se in pacht hebt natuurlijk. En daarin helpt het
ouder... We denken wel graag dat we dat hebben.
Ja, dat is wel zo. Maar
daarin,
het ouder worden helpt daarin ook wel mee. Ik denk wel dat ik rustiger ben geworden dan 10 of 15 jaar terug. Ja, toen vloog ik overal in. En dat is wel, als je jonger bent, dan moet je jezelf toch ook harder bewijzen. Ik vergeet nooit dat ik 25 was en net deurwaarder was. En ik kwam van de opleiding en dat is het moment waarop je doorgaans je kennis super up-to-date is. En dan ga je ergens aan de deur staan als snotneus. En dan moet je hard werken om die andere persoon te overtuigen dat wat jij komt zeggen, dat dat ook waar is. En dat het ook soms gaat gebeuren.
Mm-hmm.
En als je ouder wordt, dan gaat dat gewoon makkelijker. Dan nemen mensen makkelijker iets van je aan. En dat helpt wel.
Ja.
En daardoor word je ook wel rustiger.
Word je rustiger.
Ja.
Ja. Ja, omdat de bewijsdrang...
Ja.
Ja, dus die zit onzekerheid misschien wel onder.
Zeker. Ja, absoluut. En het ook graag goed willen doen. En ja, dat heb ik nog wel. Hè, dat je wilt dat het slaagt en dat het succesvol is. De verantwoording die we hebben is natuurlijk ook best groot. Hè. Buitenom het bedrijf heb je natuurlijk ook gewoon je medewerkers. Waarvoor je alles goed geregeld wil hebben. Iedere maand zijn de salarissen bij ons op tijd. Dat is nog nooit anders geweest. Maar je wilt ook dat zo blijft.
Ja.
Dus ook die verantwoording is ook groot.
Ja.
Ja.
Even op het veranderen op zich.
Ja.
Want wat mij ook fascineert, en we gaan zo meteen wel weer dieper in op hoe jullie dat dan doen. Maar
ja.
Een van de redenen ook om met deze podcast aan de slag te gaan is...
Ja.
Veranderen, er wordt vaak gedacht van, veranderen, jeetje, hoe gaan we dat doen? Hoe krijgen we de mensen mee? Naar allerlei, moeilijk. Ik heb wel een soort optimisme dat ik denk, als we het nou allemaal wat makkelijker / natuurlijker gaan zien.
Ja.
Omdat we eigenlijk, als je terugkijkt, continu met verandering bezig zijn.
Ja, absoluut.
En tegelijkertijd is het ook best wel moeilijk. Zeker in een organisatie.
Ja.
Maar hoe kijk jij daar naar? Wat vind je makkelijk en makkelijk aan of dan wel moeilijk?
Ja, ik denk dat... dat het doordrukken, nogmaals buitenom om die gevallen die ik net schetste, dat niet zo werkt. En ik denk dat je ook van elkaar moet accepteren dat mensen zijn wie ze zijn soms. Mm-hmm. En voor de een is verandering heel makkelijk en die ziet overal een kans in. En ik denk dat de ander daar wat langer voor nodig heeft. Heel veel mensen zeggen van, maar het gaat goed zo, hè. En zolang dat goed gaat, dan blijf het zo doen. En pas als nodig is veranderen. En die kijken minder ver vooruit. En ik denk dat als je een combinatie in je team hebt van mensen die ook natuurlijk tegenhanger zijn, dat helemaal geen kwaad kan. Als je alleen maar sprinters hebt, dan val je telkens van het een in het andere. En is er niemand die ooit eens op de rem trapt en zegt van, is datgene wat we nu bedenken wel echt goed? Want je kan zelf heel erg enthousiast zijn over een dienst of een product en denken, dit is het. Maar als je niet luistert naar de markt of naar anderen met ervaring, dan ben je zonder dat je er erg in hebt, ben je daar onwijs veel tijd en energie aan het steken. En kom je dan tot de conclusie dat er helemaal geen vraag naar is. En ook dat hebben wij wel eens gehad, Els. We zijn ooit een budget in Kassotak begonnen. Daar hebben we heel veel geld in gestoken, omdat wij er overtuigd van waren dat dat toch echt moest gaan werken. Maar daar was helemaal geen vraag naar. Iedereen wilde gewoon zaken doen met AG Timmermans. En helemaal niet met die budgetvarianten daarvan. Vond ze maar niks, vond ze raar.
Ja.
Dat heeft ons veel geld gekost. Want we hadden een hele grote marketingcampagne bedacht. En dat zou het helemaal worden. Er werd helemaal niks.
Ja.
Maar dat is ook vanwege het enthousiasme. Hè? Je denkt, eigenlijk zit je in zo'n tunnelvisie en geloof je zo in je eigen idee. Zonder een ander te vragen om nou eens kritisch daarnaar te kijken. Ja, daar leer je wel van. Kan ik je vertellen?
Dat geloof ik zeker. Maar, en is het dan ook zo in dit specifieke voorbeeld dat je... Heb je dan wel vanuit de organisatie dingen teruggehoord? Of hebben jullie dingen naast je neergelegd? Hoe is dat gegaan?
Nou, ik denk dat we de organisatie er toen helemaal niet zo bij betrokken hebben überhaupt. En dat is wat ik volgens mij in het begin ook vertelde, is dat je... We hadden dat zelf bedacht. In één keer stond er taart op tafel. En dacht je, oké, wat is dit? Maar wij natuurlijk dol enthousiast. Dan zag je andere mensen kijken van... oké, en wat houdt het allemaal in? En moet ik het dan anders gaan doen? Dat hebben we toen, daar leer je onwijs veel van. Ja. Het werkt helemaal niet.
Nee.
Er was geen draagkracht. We hadden eigenlijk veel te weinig onderzoek in de markt gedaan. En als ik aan terugdenk, dan kan het misschien nog steeds wel werken. Maar hadden we het heel anders moeten aanvliegen. En dat zijn wel wijze lessen.
Ja.
Ja.
Over wijze lessen gesproken, want een van de dingen die je net noemde was luisteren.
Ja.
Als een van de ingrediënten van met elkaar veranderen. Zijn er nog meer die jij in de loop der jaren hebt ontdekt? Of je denkt van dat helpt ons uiteindelijk of dat helpt mij als persoon?
Ja, wat mij wel helpt, denk ik, is dat ik probeer altijd gewoon mezelf te zijn. En ook dat is, ja, als je, nogmaals, als je wat ouder bent en wat meer vlieguren hebt. En, niet dat ik nou heel oud ben, maar je merkt dat door je ervaring en toch ook af en toe gewoon je neus stoten, ja, daar leer je gewoon van. Dus waar ik vroeger overal invloog en vond dat ik wat van moest vinden en vooral ook mijn mening, denk ik nu soms van ja, dat is helemaal niet zo belangrijk. Dat draait zonder mij ook wel.
Ja.
En geef ik nu wel makkelijker dingen uit handen. En vroeger wilde ik dat allemaal, ik wilde ook alles zelf doen. Dat kan gewoon, want je blaast jezelf op en het wordt ook niet beter. En het is ook helemaal niet altijd in belang van het bedrijf. En er zijn gewoon mensen, ik geloof erin dat je gewoon mensen om je heen moet verzamelen, die in sommige dingen gewoon beter zijn dan dat je zelf bent. En je kan niet op al die stoelen zelf gaan zitten. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik dat wel... Dat ik dat wel heb geleerd en dat ik dat nu makkelijker vind.
Ja.
Ja.
In een van de vorige podcast afleveringen zei iemand... je moet eigenlijk je eigen tegengeluid organiseren. Mm-hmm. Zelfs als je dat niet wil horen.
Ja, dat snap ik. Maar dat is wel lastig soms. Dat is natuurlijk best wel confronterend. We hebben dat ook wel eens dan... Dan gaan mensen bij je weg, hè, vertrekken uit je organisatie. En dan komen de verhalen los. Hè, want dan voelen ze zich toch een beetje vrij om dingen te zeggen. Je denkt van, ja, waar je ook voor vraagt. Van, joh, waarom heb je dat nooit eerder tegen me verteld? Dat je dat vervelend vond aan mij. Of dat je hebt gedacht dat dat echt veel beter zou zijn van het, voor het bedrijf. Wat in sommige gevallen ook best zo kan zijn. Daarvan kun je wel altijd de vraag stellen. Was ik toegankelijk genoeg om... dat mensen zich comfortabel genoeg voelen om dat te vertellen. Dat vind ik wel lastig. Ja.
Ja.
Volgens mij zei ik het eerder al in deze podcast ook van iedereen, of er wordt gezegd kritiek, dat is goed. Maar ik denk dat in de basis iedereen kritiek lastig vindt. En dat je dat eerst toch soort van moet incasseren, daarover na moet denken. En ook voor jezelf na moet denken van, joh, hoe belangrijk vind ik het voor mezelf om daar wat mee te doen? Want het is niet zo dat je overal wat mee moet doen natuurlijk.
Nee. Maar ik kan me ook wel voorstellen, kijk, voor de gemiddelde medewerker in een organisatie, jij zit in de directie, je zegt soms nemen wij gewoon beslissingen en ook terecht, financiële toekomst of wat dan ook, dan vraagt het natuurlijk best wel iets om... bij diezelfde meneer... die af en toe een beslissing neemt... en ook zegt, jongens, hier is geen discussie over mogelijk... want dit moeten we nu echt zo doen... om naar binnen te stappen... nou zitten jullie hier heel op kantoor... maar hè, bij wijze van spreken... en te zeggen, joh, ik heb er nog eens over nagedacht... maar eigenlijk vind ik wat jij hebt voorgesteld... niet zo'n goed idee.
Ja, dat is lastig om die drempel weg te nemen. Ja. En hoe... Kijk, je kan altijd
en
zeggen...
En ik kan me ook voorstellen dat jij... jezelf, en dat ben je volgens mij ook, best toegankelijk bent.
Ja, dat...
Vindt dat je dat bent.
Nou ja, laat ik zo zeggen, ik doe heel erg mijn best om dat te zijn. Mm. Tegelijkertijd probeer ik altijd mezelf te zijn. Dus soms zal ik ook niet toegankelijk zijn. En je kan wel zeggen, joh, de deur staat altijd open. Maar als niemand daardoor naar binnen durft, dan... Dan kun je nog zoveel glazen deuren of deuren openzetten, dan komt er niks. En we hebben wel...
Wat doe jij dan in zo'n situatie?
Ja, wat we hebben gedaan is dat we hadden een organisatie waarbij we een directie hadden, een managementlaag. Die managementlaag stuurde de teamleiders aan en die teamleiders stuurde de werkvloer aan. Wat je merkt zijn verschillende dingen. Iedereen heeft zijn eigen belang. Dus daar waar wij beleid maakten, dat doorzetten naar het managementteam, merkte je ook dat daar ook een kleine draai soms werd gegeven aan dingen, waardoor het toch weer net iets anders kwam bij de teamleiders. Omdat dat misschien in sommige gevallen gunstig was voor die manager zelf. Of omdat hij zelf dacht dat dat beter zou werken. En die teamleider deed eigenlijk soms hetzelfde natuurlijk weer richting zijn of haar collega's op de werkvloer. En wat we hebben gedaan is, we merkten dat zich op den duur ook een beetje tegen ons ging werken. Dat wij eigenlijk, daar waar wij eigenlijk probeerden dichterbij iedereen te komen, dat we eigenlijk wat verder afdreven, hebben we een hebben we kritisch gekeken naar onze organisatie. Ook kritisch gekeken van, joh, wat brengt ons deze structuur? Mm-hmm. En hebben we eigenlijk ervoor gekozen om die tussenlaag eruit te halen. Dus om een middenmanagement, om dat te laten opgaan in de organisatie. Soms ook afscheid te nemen van mensen. Dat zijn best moeilijke beslissingen. Mm-hmm. Maar om in ieder geval zelf weer als directie rechtstreeks met die teamleiders te gaan communiceren. Met elkaar te veel tijd met elkaar door te brengen, dus veel te overleggen. Heel erg duidelijk telkens proberen uit te leggen waarom we of links of rechts af gaan. Ook die teamleider. Kijk, als organisaties langer bestaan, krijgen mensen soms ook bepaalde functies omdat ze er lang zitten. En niet altijd omdat ze daar nou heel erg per se geschikt voor zijn. En dat was bij ons ook zo. Hè? Als je lang genoeg zat, werd je vanzelf teamleider. Maar ja. Of diegene daar nou gelukkig van werd, of dat diegene daar nou geschikt voor was, ja, daar werd eigenlijk niet zo naar gekeken. En daar zijn we ons veel meer van bewust geworden, maar vooral ook bewuster mee omgegaan. En door bijvoorbeeld iedere week de week te starten met ieder team. Ieder directielid heeft zijn eigen teams, eigen portefeuilles. Zitten we nu veel meer met elkaar aan tafel. Gaan we het gesprek aan, kun je veel beter toelichten waarom sommige beslissingen opgelegd worden. Vraag je daar begrip voor. En heel eerlijk, de meeste mensen die snappen dan ook beter waarom het soms zo gaat. Mm-hmm. En dan kun je het er nog wel eens of oneens mee zijn. En sommige beslissingen is voor de een wel goed en voor de ander niet. Of zijn goed voor de een en de ander niet. Maar daardoor proberen we heel erg dicht bij iedereen te blijven. En ik hoop dat goed lukt. Maar dat zal vast niet altijd zo zijn.
Nee, maar goed, weet je, dat is ook, denk ik, ook onderdeel van de lol.
Ja.
Dat je daar ook een beetje in blijft puzzelen.
En af en toe zeuren over de baas. Ja, god, dat gebeurt overal. En dat is ook, dat is soms ook lekker om te doen, stel ik me zo voor.
Ja. Is er iets we hebben het al een beetje over gehad over het luisteren. Tweede, mm-hmm. is het toegankelijk. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van, goh, als iemand in een verandering zit in zijn organisatie, dit zou ik hem of haar echt aanraden om te doen, om daar aandacht aan te besteden of tijd voor te nemen, of hoe je het ook maar wil formuleren.
Ja, ontspanning.
Ja?
Wij zijn 10 jaar geleden hier in Rotterdam begonnen. En toen hebben we ontzettend veel lange dagen gemaakt. Wij namen een kantoor over en met de oud-eigenaar van dat kantoor waar wij, die bleef aan, waren we het al heel snel niet eens en zijn verwikkeld geraakt in een hele vervelende, langdurige procedure. De vrouw van mijn compagnon, overigens ook compagnon in ons bedrijf, kreeg kanker. Ze hadden 2 jonge kinderen. Dat was een bizar heftige periode waarin we soms letterlijk dag en nacht werkten. En maar door bleven gaan. En af en toe even pauze nemen, dat heeft ons uiteindelijk geholpen om er doorheen te komen. En dat doen we nog steeds.
En wat levert zo'n pauze of ontspanning je op?
Levert vooral ontlading op. En soms was dat letterlijk in tranen en mooie gesprekken over alles, over het leven, over de organisatie. En dat geeft je energie om even wel of niet bezig te zijn met die zaak, met je werk, met je, maakt niet uit wat, maar dat het ook even gezellig en leuk mag zijn.
Mm-hmm.
En dat heeft mij heel erg geholpen in die periode. En helpt me eigenlijk nog steeds. Normaal gesproken lunch ik iedere vrijdagmiddag met Martijn, mijn compagnon, ook een goede vriend. Wij zeggen zelf, we waren van oud zijn familiebedrijf en toen ik erbij kwam waren we dat eigenlijk niet, maar we zijn ons nieuwe familiebedrijf begonnen. Vieren ook kerst met elkaar en er is een waanzinnig mooie, uit die moeilijke tijd is een hele mooie vriendschap gekomen. We waren al bevriend, maar die is daar nog veel hechter geworden. Die vrijdagmiddag is eigenlijk heel erg heilig. En dan, soms gaat het over auto's, daar kunnen we het heel goed over hebben, over vakanties, maar ook over serieuze dingen. Er staan wat dingen te gebeuren bij ons, waarin goede, ja, mooie mogelijkheden zich aanbieden, maar waar ook financiële investeringen mee gepaard gaan. En dat helpt om dat soms in een ontspannen setting te bespreken. Want als je alleen maar achter dat scherm zit met cijfers en daarmee bezig bent, kom je weer in die tunnelvisie terecht. Mm-hmm. En ik denk dat die moeilijke periode die we hebben gehad van die procedure 4 jaar lang, dat ons die beter had geholpen als we daar wat vaker even van een afstandje naar hadden gekeken in een ontspannen sfeer.
Ja.
En dat
ja.
we daardoor minder op de emotie soms misschien, maar wat anders mee om hadden kunnen gaan.
Ja. 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 Kan je die ontspanning ook, of misschien doen jullie dat, doorvertalen naar je hele organisatie?
Ja, dat proberen we wel. Wat we zijn gaan doen, en dat was voor ons een hele grote stap, is dat we iedere maandagochtend te laat komen. Wij sporten iedere maandag met z'n tweeën met een personal trainer. We werden van altijd lunch ook wat te zwaar. Dat houdt in dat we normaal tussen 7:30 en 8:00 op kantoor zijn. Maar op maandag zijn we er pas om 9:00. En dat voelt voor ons, we doen dat nu 3 jaar en ik denk dat nu vinden we dat oké. Maar in het begin was dat echt, ja, het was gewoon ongemakkelijk. Want ja, wij openen altijd kantoor en we vinden ook altijd dat we daar moeten zijn. Hè. Dus wat dat betreft zijn we heel erg, nou, toch wel conservatief ingesteld. We doen open en we sluiten. En we zijn er, en moeten er altijd zijn als iedereen er is. Maar er zijn natuurlijk gewoon genoeg mensen in je organisatie die dat ook kunnen en die dat ook willen, die je daardoor ook wat extra's kan geven als in verantwoordelijkheid. En mensen in één keer vleugels krijgen en dat proberen we. Dus bijvoorbeeld het vertrouwen geven van later beginnen, eerder beginnen, dus die flexibiliteit, dat mensen daar ook op de juiste manier mee omgaan, thuiswerken tijdens corona. Het is een hele grote verandering voor ons geweest. We waren een kantoor waar niemand thuis werkte. We deden dat, je werkte op kantoor, punt. En er waren misschien 2 of 3 medewerkers die af en toe thuis werkten. Maar dat was dan vooral als er overgewerkt
omdat
werd thuis. Of omdat
ja.
er iets was.
Ja.
Daar hebben we wel grote slagen gemaakt. En daarmee merk je dat je, doordat je meer flexibiliteit biedt, dat je ook mensen, dat je aantrekkelijker wordt voor mensen. En dat die ontspanning er ook makkelijker kan zijn. Dat iemand zich niet bezwaard hoeft te voelen als hij zegt, joh, mijn zoon of dochter die is ziek, dus ik kan niet komen werken. Dan kost me dat niet gelijk een vrije dag, maar kan ik gewoon vanuit huis werken? Ben ik gewoon toch gewoon beschikbaar? Dat is wel een grote verandering ook voor ons geweest. Ja.
Ja. Klinkt ook een beetje als loslaten.
Ja, zeker.
Ja,
ja absoluut.
Ja.
Ja. Ja, we hebben mensen de kans heel erg geven om zich te bewijzen. We hebben een fantastische operationeel manager, Angela. En superleuk, die is 13 jaar geleden bij ons begonnen. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar volgens mij heeft ze ooit een studie tot sociaal werkster gedaan. En ja, die is als een vis in het water. En ze heeft zoveel talent en zoveel organisatietalent. Dat ja, het zou zonde zijn om dat niet te benutten. En zij heeft die rol zelf gepakt. Ze heeft hem gekregen, maar ze heeft hem ook genomen en gepakt. Mm. Neemt ook de verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk wat het allerleukste. Ik zeg altijd, het leukste van teamleider zijn, vond ik ook, dat je zorgt dat je dat team naar een hoger plan krijgt. Dus niet om zelf op die troon te gaan zitten, maar vooral om met die mensen te doen. Daar krijg je ook onwijs veel energie van.
Ja,
ja, ja, dat is leuk.
Ja. Ja, want dat was nog een andere vraag van mij. En je hebt er al wel een paar dingen genoemd, maar mm-hmm. soms is veranderen ook, we hebben altijd over makkelijk en moeilijk, soms is het ook lastig of moeizaam.
Ja.
Dan wel, hè, wat jij vertelde over die hele procedure die je dan mm-hmm. doormaakt, van je merkt, ja, we zijn wel ergens naartoe aan het werken, maar het is wel ongelooflijk taai.
Ja, absoluut.
Behalve lunchen en sporten, maar zijn er dingen waarvan je zegt van, goh, weet je, dat zijn wel dingen misschien wel in de organisatie, maar die ik doe of waar ik weer energie van krijg, dan wel dit zijn manieren om ook weer energie in de organisatie te brengen.
Ja, wat ik vooral probeer, althans waar ik voor mezelf heel veel energie uit haal, ik vind het onwijs leuk om met klanten te spreken, nieuwe klanten binnen te halen, te kijken, joh, waar kunnen we het nog beter doen, maar vooral ook, wat gaat er goed? En wat, we hadden gisteren met een hele grote opdrachtgever toevallig in het Salomhuis, hier in Rotterdam, in Kapel aan de IJssel, een afspraak. En nou, die klant is enorm tevreden. En dan kun je ervoor kiezen om dat bij te houden. Maar het is zeker niet alleen onze prestatie. Vooral de prestatie van die werkvloer. En als je dat door kan, terug kan koppelen en door kan geven naar die werkvloer. Ja, dat is ook leuk. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als je dat dan hoort. Ja, dan ben ik ook onwijs trots. Dan denk ik van ja, dat doen we wel met z'n allen. En daar krijg ik wel energie van.
Ja.
En dus dat met z'n allen doen. En dat is het ook natuurlijk. Dat is ook... Dat geeft gewoon energie en successen delen, zeg maar. Dat is wel heel erg leuk.
Ja.
En verder proberen we die momenten van ontspanning. Nou, wij doen dat heel graag met lekker eten. Daar zijn we heel erg goed in. Dat proberen we ook terug te geven aan onze mensen. Dus we hebben altijd een goed kerstdiner. We hebben een voorjaarsborrel. We hebben een barbecue in de zomer. En dat zijn wel momenten dat het niet over het werk gaat. Maar waar we gewoon lekker samen zijn in een ontspannen setting. En het over van alles kan gaan. En dat is wel, dat is wel leuk. Dat,
ja.
Dat merk je ook, dat dan zie je elkaar... er ook weer een beetje anders, in een andere setting. En dan heb je, ja, dan kom je er ook achter wat mensen soms privé doen. En dat verwacht je soms ook helemaal niet. En dat, ja, dat is gewoon leuk. Als je zou zeggen, als je van mensen houdt, is dat leuk.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, vind ik leuk om ook mee af te sluiten. Want
ja.
dat hoor ik inderdaad ook wel aan jou terug. Want dat van mensen houden is ook richting klanten. En dat vertaal je dan ook naar de organisatie.
Ja, ja, klopt. Ja. Ja, dus daar op die manier het enthousiasme, of in ieder geval datgene waar ik energie uit haal, dat probeer ik ook wel door te geven. Ja.
Ja. Ja. Ja. Mooi, dankjewel.
Graag gedaan. Jij bedankt voor het leuke gesprek.
Nou, ook graag gedaan. Ja.
Ik zou het natuurlijk geweldig leuk vinden als je meer wilt weten over natuurlijk veranderen en een aantal afleveringen van deze podcastserie wilt gaan volgen. Die kun je vinden via mijn website www.bloomingorg.nl. Via de reguliere podcastkanalen. En je kunt me natuurlijk ook volgen op LinkedIn en Instagram.